Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
Dan gaan we luisteren naar wat er staat geschreven in Markus 9, vers 14 tot en met 29. Toen ze terugkwamen bij de andere leerlingen, zagen ze een grote menigte om hen heen staan. Er waren ook schriftgeleerden bij die met hen aan het discussiëren waren. De mensen waren verbaasd toen ze hem zagen en liepen meteen naar hem toe om hem te begroeten. Hij vroeg hun: waarover zijn jullie met hen aan het discussiëren? Iemand uit de menigte antwoordde: meester, ik heb mijn zoon naar u gebracht omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten. Steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit hij hem op de grond en er komt het schuim op de mond te staan. Hij knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik zei tegen uw leerlingen dat zij moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet. Hij zei tegen hen: wat zijn jullie toch een ongelovig volk? Hoe lang moet het nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie verdragen? Breng hem bij me. Ze brachten de jongen bij hem. Toen de geest hem zag, deed hij de jongen meteen stuiptrekken en met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer. Jezus vroeg aan zijn vader: hoe lang heeft hij hier al last van? Hij antwoordde: al vanaf zijn vroegste jeugd. En hij heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water met de bedoeling hem te doden. Maar als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons. Toen zei Jezus tegen hem: of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft. Meteen riep de vader van het kind uit: ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Toen Jezus zag dat er een grote groep mensen toestroomde, sprak hij de onreine geest op strenge toon toe en zei: geest die doof en stom maakt, ik gebied je, ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug. Onder geschreeuw en met hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg. De jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij was gestorven. Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te helpen. En hij stond op en ging een huis in. En toen ze weer alleen waren, vroegen zijn leerlingen hem: waarom konden wij die geest niet uitdrijven? Hij antwoordde: dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven. Tot zover de schriftlezing. Zalig degene die het woord van God horen en het ook bewaren in het hart. Het thema is naar aanleiding van Markus 9, vers 24. Ik geloof. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik geloof is het thema. Kunnen we dat allemaal zo van harte zeggen? Of moeten we het omdraaien? Geloof ik wel? Want dat kan in je hart ook leven. Ja, geloof ik wel echt? En zal ik het ook volhouden in mijn leven? Als je jong bent kun je die vraag stellen. Want ja, er gebeurt zoveel in deze wereld waar ik geen antwoord op weet waarom het allemaal zo gebeurt. En er zijn zoveel dingen die ik tegen kan hebben. En dan vraag ik me wel eens af, is er wel een God die voor me zorgt? En daarbij sta je niet alleen. Want ook de discipelen, de leerlingen van Jezus, die wisten soms niet waar ze aan toe waren met hun meester, de Heer Jezus. Ze ergerden zich zelfs aan hem als hij sprak over zijn lijden en sterven. Daar wilden ze van wegkijken. En je kunt ook je eigen conclusies trekken als je over Jezus denkt en over God. Maar misschien hebben jullie het sprookje wel eens gehoord van de prinses en de kikker. De prinses verveelde zich. En ze zei tegen haar vader: heeft u nou niet iets heel moois voor mij om te spelen, zodat ik me niet meer verveel? Dacht die vader, wat zal ik mijn dochter geven? Hij keek in de kast en hij pakte er een mooie gouden bal uit. Alsjeblieft, zei de koning, daar mag je mee spelen. Maar denk erom dat je hem niet kwijtraakt, hoor, want het is een hele kostbare bal. En de prinses ging er blij mee naar buiten. Ze speelde ermee, ze gooide hem hoog en ving hem op en ze rolde ermee. Hij schitterde in de zon. Maar op een dag rolde de bal per ongeluk zo ver weg dat hij in de hofvijver belandde. Ze keek erin en de bal was gezonken. Ze huilde. Nou ben ik mijn speelgoed kwijt en mijn vader heeft zo gezegd dat ik hem niet kwijt moest raken. Waarom huil je, mijn kind? Klonk een stem. En ze keek op. Ik zie geen mens. Nee, het was een kikker. Een kikker die sprak: waarom huil je? Ja, mijn bal, mijn mooie gouden bal is in het water gevallen. Zal ik hem voor je eruit halen, zei de kikker. Ja, dat is goed. Maar dan moet ik wel iets met je afspreken. Ik wil met je mee het paleis in. En ik wil met je aan de tafel zitten, eten uit je gouden bord en uit je gouden beker wil ik drinken. En ik wil samen met jou gaan slapen. De prinses dacht: nou, een vieze kikker. Maar ja, ze dacht, ik loop toch veel harder dan die kikker en ik doe net alsof. Ja hoor, zei ze, dat mag allemaal. Goed, zei de kikker en hij plonsde in het water en hij haalde die bal eruit. Alsjeblieft, dankjewel, zei de prinses en ze holde weg met de bal het paleis binnen. Zo'n vieze kikker bij mij aan tafel en in bed. Ik moet er niet aan denken. Maar de volgende dag klopte er iemand op de deur. De prinses deed open. Daar stond de kikker en ze sloeg de deur dicht. Mijn dochter, wat doe je? Zei de vader. Ja, het is die kikker, die heeft mijn bal eruit gehaald. En nou denkt hij dat hij wel in het paleis mag komen. Ja, dat heb ik hem wel beloofd, maar ik doe het niet hoor. Ja, dat doe je wel. Doe de deur open. Want iemand van het koninklijke gezin, die moet doen wat hij beloofd heeft. De prinses deed de deur open en liet de kikker binnen. En de kikker sprong naast haar aan tafel en hij at uit haar gouden bord en dronk uit een gouden beker. Maar ik ga niet met hem slapen hoor. Ja, zei de koning, dat heb je beloofd en dat moet je doen. Ze pakte die vieze kikker aan een poot beet naar de slaapkamer, gooide hem tegen de muur en van de muur viel hij zo in bed. Maar de kikker was verdwenen. In haar bed lag een mooie, knappe prins. De betovering was verbroken. Een bosvee had gezegd, omdat het een verwaande prins was, Ik verander je in een kikker, maar als je het voor elkaar kunt krijgen in je leven, dat je eet aan de tafel bij de prinses van dit rijk. En als je met haar in bed slaapt, dan zul je weer veranderen in wie je was. En zo is het gebeurd, dat deze prinses met de prins is getrouwd. Waarom dit sprookje? Wel, die prinses trok zo haar eigen conclusie, keek weg van die kikker. Maar het ging toch door zoals het moest gaan, zoals ze zelf had beloofd. De discipelen, de leerlingen van Jezus, keken ook voortdurend weg van Jezus. Ik zei net al, ze ergerden zich zelfs aan hem. Ze konden hem niet volgen als hij sprak over lijden en sterven en dood. En Petrus had gezegd, dat zal je niet gebeuren. Daar komt niets van in, want de discipelen dachten met velen in het volk dat Jezus een aardse koning zou worden. En Jezus keek om naar Petrus en zei, ga weg, Satan, achter mij. De boze geest die strijdt tegen de heilige geest van God is voortdurend bezig om Jezus onderuit te halen, ook nu nog. Want ja, als je gelooft in God en in Jezus, ja, dan word je echt niet serieus genomen. Ga je nog naar de kerk toe? Ben je nog zo ouderwets? Geloof je in God? Denk erom dat het de boze geest is die je van God af wil houden, zodat je wegkijkt. Jezus was met zijn discipelen boven naar een berg gegaan. Een hele hoge berg, vermoedelijk de berg Tabor in het midden van Israël. En hij was met zijn discipelen gegaan. Een hele klim. De Tabor is bijna 600 meter hoog. En boven op die berg ging Jezus bidden. Hij knielde neer. En Petrus, Jacobus en Johannes waren erbij. Die drie discipelen nam die vaak mee. Ook bij de opstanding van het dochtertje van Jairus waren ze erbij. En in Gethsemane, toen Jezus moest lijden in de hof. En bad, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker voorbij gaan. Dit lijden en sterven, het werd hem te veel. Maar er kwam een engel die hem versterkte. En de drie discipelen hebben het gezien. Ze waren in slaap gevallen van vermoeidheid en verbijstering. En nu boven op de berg zijn de drie discipelen ook in slaap gevallen. Want er gebeurde iets heel bijzonders. Jezus werd opeens verlicht. Het licht kwam uit hemzelf. En bij hem stonden twee mannen, Mozes en Elia. Ze spraken met Jezus over zijn exodus, staat er letterlijk. Over zijn uitgang uit deze wereld. Over wat er gebeuren zou. Zijn lijden en sterven, maar ook zijn opstanding. De discipelen waren zo verbijsterd dat ze net als later in Gethsemane in slaap vielen. En toen ze weer wakker werden, toen zei Petrus, laten we drie tenten voor u maken. Eén voor u, één voor Mozes en Elia, want dit wilde die vasthouden. Maar toen kwam er een wolk en overdekte Jezus, Mozes en Elia. En er kwam een stem uit de hemel. Deze is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En toen verdween de wolk en Mozes en Elia die de wet en de profeten, het hele Oude Testament vertegenwoordigden, waren verdwenen. En daar stond Jezus alleen. Petrus had gezegd, het zal je niet gebeuren, dat lijden en sterven. En Jezus heeft ze meegenomen. Deze drie, in de mond van twee of drie, is een woord waar. Daarom deze drie. Petrus vooral moest het zien wat hier gebeurde. Dat Jezus werkelijk de koning was, maar niet van de aarde, maar van hemel en aarde. En dat moest hij niet meer vergeten. Toen ze naar beneden gingen, heeft Jezus gezegd, zeg hier maar niets van, totdat ik opgestaan ben uit de doden. Want de mensen vatten het allemaal verkeerd op. En de discipelen praten er met elkaar over wat ze allemaal gezien hadden. Maar wat vreemd, hij praatte over de opstanding van de doden. Wat betekent dit allemaal? Zeg meester, zei er een, u praat over de opstanding van de doden. Dat zal één keer gebeuren dat de mensen opstaan, maar Elia moet toch eerst komen? Ja, Elia, zei Jezus, zal eerst komen. Zal eerst alles oprichten. De ouderen bekeren tot de kinderen en de kinderen tot de ouders. Maar ik zeg u, Elia is al gekomen, maar ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. En hij sprak over Johannes de Doper, die in de kracht en de geest van Elia had gesproken. Bekeert u. Maar hij is gedood door Herodes. Ze gingen verder naar beneden. Ze hebben misschien wel niet meer zoveel gesproken. Want wat de discipelen gezien hadden, ze vergaten dat natuurlijk nooit meer. Ze hebben het later ook gezegd. En in de tweede brief van Petrus lees je ervan dat Petrus zegt, we waren op de heilige berg. En toen heeft God gesproken, deze is mijn geliefde zoon. Van die hoge berg gingen ze naar beneden. Het dal in. Je kunt misschien voor jezelf ook wel eens het gevoel hebben dat je op de toppen van je geloof staat. Dat God heel dichtbij je is. Maar dan kan het ook wel weer eens anders worden. Dan ga je in een dal in. Dan kan het soms zo donker zijn in je leven. Als er ziekte komt. Of een conflict met iemand. Of het gaat niet goed op school. Of je wordt gepest. Je gaat een dal in. En in dat dal, ja, daar stond ook weer die boze geest. Want Jezus zag het gebeuren. De fariseeën stonden te praten met de discipelen en ze waren het ruzie maken. En daar rust geen vrede op. Dat is niet van de Heilige Geest als er ruzie gemaakt wordt op aarde. Waar praten jullie over? Waar twisten jullie over, zei Jezus. En de mensen zagen hem komen en ze waren verbaasd, staat er. Er viel een stilte. Waarom? De kanttekeningen van de Statenvertaling zeggen dat het licht van God nog te zien was op het gelaat van Jezus. Zoals Mozes eenmaal van de berg was gekomen en de mensen niet konden aankijken vanwege dat vreemde licht. De mensen waren verbaasd. Waarover praten jullie? Niemand zei wat. En toen klonk er een stem uit de menigte. Meester, ik heb mijn zoon bij uw leerlingen gebracht om hem te laten genezen, maar ze konden het niet. En de fariseeën stonden in hun handen te wrijven. Ja, dat is nou de macht van Jezus, hè? Nou, het stelt niets voor. Ze hebben in de naam van Jezus Dat kind van die vader willen genezen, maar er kwam niets van terecht. Er is een geest in hem, zei die vader, die hem tegen de vlakte slaat. En het schuim komt op zijn mond en hij wordt helemaal stijf. Het lijkt wel of hij doodgaat steeds. Een stomme en dove geest. Stom, hij kan niet spreken. Doof, hij luistert niet. O ongelovige slacht, zei Jezus. Hoe lang zal ik nog bij u zijn? En zal ik u nog verdragen? Iedereen zweeg. Ongelovige slacht. De fariseeën, de mensen om die man zelf, zijn eigen leerlingen. Wat moesten ze doen? En wat moeten wij doen zonder Jezus? We zijn ten dode opgeschreven. Met ons ongeloof dat dikwijls zo in ons is. Breng hem bij me. Je ouders, breng ze bij hem, bij God. Je kinderen, grootouders, je kleinkinderen. Kinderen, je ouders, je broertjes, je zusjes. Breng ze bij God. Daar is het goed. Daar ben je op zijn plaats. Als je ze overgeeft aan je maker, je schepper. Die vader en enkele anderen brachten het kind van die vader naar Jezus. Daarboven op de berg had God gezegd, deze is mijn geliefde zoon, luister. En hier is een vader, dit is mijn geliefde zoon, luister Jezus. En toen die geest in dat kind Jezus zag, sloeg hij dat kind weer tegen de vlakte. Schuim op zijn mond. Hij versteef helemaal. Hoe lang heeft hij dit al? Zei Jezus. Jezus is bewogen met ons. En we mogen alles zeggen wat er in ons leven mis is. Hoe lang heeft hij dit al? Al van zijn jeugd af aan en die geest... Die wil hem soms in het vuur werpen of in het water. Help ons. Als u iets doen kunt, help ons. Ons. Die vader was één met dat kind. Als ik iets kan, zei Jezus. Alle dingen zijn mogelijk... Voor wie gelooft? Nou, dan merk je er ook niet zoveel van. Je hebt al zo vaak gebeden ergens om en dat je het niet kreeg. Maar dan moeten we goed erop letten wat er staat. Alles is mogelijk voor wie gelooft, ja. Maar is het ook altijd wenselijk? Als je bidt of je 3 meter omhoog kunt springen, zal dat niet gebeuren. Want is dat nou echt wenselijk? Wat heb je eraan? Of als je bidt dat je de 100.000 wint, is het wenselijk? Terwijl zoveel mensen honger lijden op deze wereld? Alles is mogelijk, maar alles is niet wenselijk. Bovendien, er staat alles is mogelijk als je gelooft, ja. Als iemand heel erg ziek is en op het randje van de dood ligt, dan kun je vragen om genezing. En dat kan gebeuren. Alles is mogelijk, maar het is ook mogelijk dat God zo iemand wegneemt in zijn eeuwige heerlijkheid. Als er staat alles is mogelijk, betekent dat dus niet dat alles ook wenselijk is en dat ook alles gebeurt zoals je het wil. Daar zit Gods leiding achter. Nee, het gebeurt niet altijd zoals je het wil. Iemand heeft dat ervaren, de Heere Jezus zelf. Ik heb er al over gesproken in de hof van Gethsemane. Als het mogelijk is, laat deze drinkbeker voorbij gaan. Maar het was niet wenselijk. Want dan zouden we allemaal verloren zijn gegaan. En nog onder de toren van God liggen. Het is maar goed dat het gebed van Jezus niet gehoord is, niet verhoord is, wel gehoord. Alles is mogelijk als je gelooft. Voor wie gelooft, zei Jezus. En die man, die hoort dat en het flitst door hem heen. Ja, niet alleen die leerlingen, maar ook ik, vol ongeloof. Ik geloof, Heer. Kom mijn ongeloof te hulp. Fijn dat het in de Bijbel staat, hè? Want daar ben jij toch, daar bent u, daar ben ik. Ik geloof. Maar dat ongeloof, die twijfel, dat wegkijken, je eigen conclusies trekken. Het moet niet altijd zo gaan zoals je wil. Het gaat niet altijd zoals je wil. Soms gaat het door het onmogelijke heen. Maar het komt goed. Zoals in dat sprookje, het is maar een sprookje. Er zit een kern van waarheid in, wil ons wat zeggen. Zoals in dat sprookje met die prinses. Het kwam toch goed. Maar je moet soms wel eens door een zure appel heen bijten in je leven. Ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. En toen zag Jezus die mensen allemaal op hem afkomen. Zoals bij een ongeluk op de snelweg. Aan de andere kant stoppen de auto's bijna als ze een ongeluk zien. En de hulpverleners hebben er alleen maar last van de kijkers. En voordat de mensen helemaal dichtbij hem waren, pakte hij die zoon beet. Nadat hij had gezegd, ga weg uit hem, gij stomme en dove geest. Maar toen lag die man, die jongen, als dood daar op de grond. En de fariseeën dachten, het is mislukt. Hij is dood. Maar Jezus pakte hem op bij de hand, richtte hem op en gaf hem terug aan die vader. Toen ze later bij elkaar waren, vroegen de discipelen, waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven, die geest? Dit geslacht kan nergens anders worden uitgedreven dan door gebed en vasten. Veel vertalingen, veel handschriften hebben alleen gebed. Met andere woorden, het ontbrak jullie aan gebed, aan kracht, aan geloof. Maar in een ander evangelie, waarin dezelfde geschiedenis naar voren komt, staat geschreven, als je nou het geloof had als een mosterdzaadje, je zou bergen kunnen verzetten. En dat betekent dus dat Jezus wil laten zien hoe klein ons geloof is. Want al was het zo klein als een mosterdzaadje. In die tijd geloofde men dat het mosterdzaadje het kleinste zaad op de wereld was. Je zou bergen kunnen verzetten. Hoe is dat kind genezen? Door het geloof van die man? Nou, hij zegt zelf, kom een ongeloof te hulp. Door het gebed van de leerlingen? Nou, er kwam niets van terecht. Dat kind is gered. En wij worden gered. Hoe? Door het geloof van Jezus. Door het vertrouwen wat hij heeft gehad in zijn vader tot de dood toe. En nu zit hij aan de rechterhand van God. En gelooft hij in ons. Hou vol. Doe het maar. Al komt heel de wereld er tegenin. En de boze geesten die er zijn. Geloof in de Heilige Geest. Houd vol. En je zult gered zijn. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.